Ik mag spreken over de duisternis heeft niet het laatste woord. Kijk, de eerste drie hebben al amen gezegd. Als je mij kent, hou ik niet van rustige preken. Oh, soms zijn ze er wel hoor. Maar ik hou van mensen die ergens voor staan. De duisternis heeft niet het laatste woord. Dat is aardig. Als wij kleurlingen zouden zijn, stond je nu op de stoelen. Ik heb de Heer gevraagd of ik in de hemel een kleurling mag zijn. We krijgen een nieuw lichaam, dus ik rel deze in. Maar dan mag ik nog meer uit mijn dak gaan. De duisternis heeft niet het laatste woord. Want God wil wel! Yeah! Come on! Ja, yeah. Dat zijn degenen die bij een eerdere conferentie aanwezig waren. Toen we met 1500 mensen op onze stoelen stonden. Ja, de duisternis heeft niet het laatste woord. Als God begint met onze Bijbel, het eerste wat hij zegt is, er moet licht zijn. En er is licht. God zegt het en het is er. Ik probeer altijd plaatjes te maken van wat ik lees in de Bijbel, om het me voor te stellen. En ik denk, God zegt, er moet licht zijn en hij trekt zijn jas uit en het is eenmaal licht. Want er is geen zon en maan en geen sterren. Er is niks wat dat licht geeft. Het is gewoon God zelf. Zeg, er moet licht zijn. En ik denk dat hij gewoon zegt, en hier ben ik. Boom, en alles is licht. Daar begint onze Bijbel mee. Genesis 1, vers 3. En God zei, er moet licht zijn, er was licht. En als dan helemaal naar het einde van de Bijbel gaat, Openbaring 22, vers 5, staat daar, en er zal geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zelf zal hun licht zijn. De duisternis heeft niet het laatste woord. Absoluut. God zei, er zij licht. Toen er nog niks anders was wat licht gaf, want hij zelf is het licht. En aan het einde zal er geen lamp en geen zon meer nodig zijn, want God is licht. Johannes 1, in Johannes 1 vers 5, dit is de verkondiging die wij van God gehoord hebben, wat wij u verkondigen. God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. De duisternis heeft niet het laatste woord. Amen. Jullie komen op gang, goed zo. Ja, ik heb deze preek natuurlijk al een paar dagen mee bezig geweest, dus ik ben al helemaal fired up. Light the fire. Hè. Maar ik wil jullie meenemen in dat prachtige grote thema dat God licht is en dat zijn licht doorbreekt. Uiteindelijk wint het licht. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. We waren anderhalf jaar geleden op een vrijzijnweekend. Zoals je weet hebben Wilkin, Jan en Willem. Wij als Fries sprekers mogen drie keer per jaar in Nederland een vrijzijnweekend doen. En we hadden anderhalf jaar geleden een weekend over dat thema, de tussentijd. En toen mocht ik spreken eigenlijk over wat God aan het doen is. En toen zei ik, eigenlijk kun je Gods verhaal in één korte zin samenvatten. God begint en wint. Ja, daar heeft Willem 12 delen voor nodig om dat uit te leggen. Dit is mijn theologie. God begint en hij wint. Ja, sommigen waren niet zo enthousiast erover. Nou, ik ben heel enthousiast erover. Het grappige is, het ND was bij die conferentie aanwezig, het Nederlands Dagblad. En die gaven de volgende dag een reportage over de conferentie. En toen, tussen heel het verhaal van de conferentie, namen ze dit citaat, namen ze als quote. God begint en hij wint. En toen zetten ze de naam eronder van Willem Ouweneel. Zeg ik één keer iets goeds. Het was echt zo, Willem. Ja, je hebt geen idee. Nee, nou doe je alsof je niks weet. God begint. Er zij licht. Er moet licht zijn. En hij wint. Er zal geen lamp en geen zon meer zijn. Want God zelf is ons licht. Dat is Gods verhaal van begin tot einde. Maar daartussen, onderweg, wordt het soms heel donker. Oh, we winnen. We maken enorme overwinningen mee. We maken enorme grote doorbraken mee. En momenten dat we Gods kracht en zegen ervaren. En we maken mee dat we grote verliezen lijden. En we maken mee dat we huilen tot we niet meer kunnen huilen. We maken mee dat we ergens voor gaan en het gebeurt niet. En het wordt zo donker en we gaan letterlijk door een dal van diepe duisternis. Maar het begin van het verhaal blijft, God
is licht. En hij zegt, er moet licht zijn. Trekt zijn jas uit en alles wordt licht. En er zal aan het einde geen lamp en geen zon meer nodig zijn, want de Heer is ons licht. De duisternis heeft niet het laatste woord. Nou ja, ik preek jullie wel warm hoor. Het is hier al warm, maar... Maar onderweg wordt het best wel eens donker. En blijkbaar hoort dat bij ons leven. My king has got scars on his hand. Hij heeft gewonnen. Maar je ziet ook dat hij door de diepste duisternis is gegaan. Hebreeën 11 is dat hoofdstuk in de Bijbel met de geloofshelden, waar allemaal mannen en ook vrouwen genoemd worden die grote overwinningen hebben gehaald voor God. Die de weg hebben afgelegd. Hebreeën 12 begint met, nu wij omringd worden door zo'n kring, een enorme groep geloofsgetuigen. En dan denk je, dit zijn de helden. Dit zijn de mannen en vrouwen die het gedaan hebben. En als dan hoofdstuk 11 leeft, gaat de eerste helft allemaal over al die overwinningen. Wat ze door geloof gedaan hebben. Wat ze door geloof hebben meegemaakt. Het vuur gestopt. De muil van een leeuw gesloten. Het zwaard zijn ze voor weggelopen. Ze hebben uiteindelijk gevangenis zijn ze uitgekomen. Grote overwinningen. Zelfs moeders hebben hun kinderen teruggekregen uit de dood. Een hele rij van allemaal overwinningen. En dan switcht het ineens naar en ze hebben rondgedold in een holen gewoond. Zich moeten verstoppen onder de grond. Sommigen zijn doodgemarteld, onthoofd, doormidden gezaagd. En ze worden allemaal geloofshelden genoemd. Die zitten allemaal in die kring om ons heen. Niet alleen Jezus heeft scars on his hand. De geloofshelden hebben ze net zo goed. En als wij geloofshelden zijn, geloven we in het verhaal van God. God begint en hij wint. Dat is ons geloof. Er zijn licht en er was licht. En aan het einde zal het alleen maar licht zijn. Maar onderweg gaan we door donkere momenten heen. Alleen de vraag is, wie heeft het laatste woord? En de preek van vanavond is, de duisternis heeft niet het laatste woord. Amen. En de subtitel van mijn preek is, en geef het hem ook niet. De duisternis heeft niet het laatste woord, en geef het hem ook niet. Want je maakt wel heel veel dingen mee. Oh, en het wordt donker, maar zelfs in die donkerte kan God iets bijzonders doen. Je kent denk ik wel het verhaal van Stefanus. Stefanus die... gewoon iemand is die gewoon God dient. Helemaal niet bij de apostelen hoort, maar gekozen wordt omdat hij vol van Gods geest is. Een leven met Jezus heeft, een leven met God heeft. En er wordt gekozen waarvoor? Om brood te gaan uitdelen. Want er moet wat georganiseerd worden op een van de conferentie waar gegeten moet worden. En het is een beetje druk en hij moet dan eten gaan uitdelen. Dus hij gaat eten uitdelen. En dan gaat, terwijl hij daar eten uitdoet, gaat hij bidden voor allerlei mensen. Worden alle mensen genezen en bevrijd. Er gebeuren prachtige dingen. En hij wordt uiteindelijk meegesleurd vanwege die kracht van God die op hem is. En dan wordt hij gestenigd. En dan denk je, dit loopt verkeerd af. En ja, als je kijkt naar wat er gebeurt met menselijke ogen, dan loopt het verkeerd af. Hij wordt gestenigd en hij sterft. Maar hij is degene die Jezus ziet staan aan de rechterhand van de Vader. Ook dat stel ik me dan voor. Jezus die zit aan de rechterhand van de Vader. Maar terwijl Stefanus gestenigd wordt, gaat Jezus staan van zijn troon. En begint te applaudisseren voor een man die is blijven staan voor de God van licht. Hoe donker het om hem heen ook werd. Ik geloof in een God die licht is. En daarmee ziet hij de glorie van God. En kan die ook, terwijl het zo donker om hem heen is. Alles rent en gilt. Ze sluiten zelfs hun oren als hij begint te spreken over de glorie van God. Ze willen het niet horen. En terwijl hij de glorie van God ziet, kan hij zeggen, Heer, vergeef het hen, want ze hebben geen idee wat ze doen. De duisternis heeft niet het laatste woord. Toen ik 13 jaar oud was, is mijn neef overleden. Mijn neef was toen 15. Daniel heet hij. Daniel had de ziekte cystic fibrosis. Dat is een ziekte waarbij het slijm op je longen verhardt. En waardoor je steeds moeilijk kunt ademen. Er moest geklopt worden, heel veel medicijnen. Maar uiteindelijk weet je, je wordt daar niet oud mee. Zeker niet in die tijd. En mijn neef werd steeds zieker. Daniel heet hij. En Daniel werd steeds zieker. En uiteindelijk was hij in het ziekenhuis en hij was heel ver heen. En toen vroeg hij aan zijn vader, mijn oom, die Jezus kende, hij zegt, hoe gaat het nou als ik sterf? Een jongen van 15 jaar, zijn hele leven ziek, maar vol van de Heer. Ik weet dat Daniel, ik was 13, en hij was een paar jaar ouder, hij was vol van Jezus. En toen vroeg hij aan zijn vader, papa, wat gebeurt er nou als ik doodga? Hoe gaat dat nou? En ik denk dat Gods geest sterk op mijn oom was op dat moment. Hij zat naast hem op het ziekenhuisbed waar Daniel lag en hij pakte zijn hand. En hij zei, ik heb nu je hand vast. Maar als je sterft, komt Jezus. En die pakt je hand en die neemt je mee. Een paar dagen later zit mijn oom op de rand van de doodzieke Daniel. En weer pakt hij zijn hand en ze zitten daar. En Daniel is bijna buiten bewustzijn. En hij ligt daar in het bed. En mijn oom is voor hem aan het bidden of is gewoon bij hem en hem aan het praten. En plotseling gaan de ogen van Daniel open. Hij laat de hand van zijn vader los, pakt een hand in de lucht en sterft. En ja, we verliezen een jongen die beter had moeten worden, omdat er voor hem betaald is. Maar we winnen een jongen die de eeuwigheid is binnengegaan, want de duisternis heeft niet en nooit het laatste woord. Het verlies wat we hier lijden is niet in verhouding tot de winst die we krijgen van hem. Want God is licht. En er zal aan het einde niks meer nodig zijn dan zijn licht alleen. Het zal voldoende zijn om alle duisternis te doen verdwijnen uit deze hele wereld. Er zal geen duisternis meer over zijn. Want God is het licht. Die zon is maar tijdelijk. Die sterren, ze zijn prachtig. En de zon is al een beeld van de glorie van God eigenlijk. Maar God zelf, als hij zijn jas uittrekt, is alles licht. In de Bijbel is er maar, of in de psalmen, zover ik weet, is er maar één moment dat God aan het lachen is. Ik kijk even naar onze theoloog op de eerste rij. Hij knikt ja. Ik mag door voor de koelkast. Ja, dat is wel prettig, zo'n conferentie, zo'n vrij zijn weekend. Daar zitten die vier mannen daar. En af en toe doe ik even een heftige uitspraak. En dan screen ik toch even of onze fariseërs met me eens zijn. Ja, die zitten al op de eerste rij, toch? Heel goedkeurend of afkeurend te kijken. Maar goed, ja, ik kan me herinneren dat ik iets zei in een preek en dat Willem me verbeterde. Ik zat al op nee te knikken. En dan moest hij daar te preken, hè? Vol vuur in. Nee. En achteraf vraag ik, wat was het? Ja, en dan gewoon zonder blik of loze die tekst. Dus het was in Samuel, het ging over koning David, die zat al zittend God aan het aanbidden was. Fijne vrienden zijn het. Maar goed, in de psalmen staat één tekst dat God lacht. Hij die psalm 4, hè? Of is het psalm 2? Psalm 2 vers 4. Hij die in de hemel zetelt lacht. En dat lees ik altijd als God houdt ook van humor. En dat geloof ik echt. Ik geloof dat God dubbel van het lachen ligt op zijn troon. En dat zeg ik met respect voor God. Maar bedoel, wie heeft het lachen bedacht? Dat ging echt dat wij dat bedacht hadden. God is zo vol humor. Ik bedoel, sommige stukken uit de Bijbel, dan lig ik echt blauw van het lachen als ik het lees. Ja, David en Goliath bijvoorbeeld. Ja, God reageert. Ja, precies. Je begrijpt het. Hij die in zijn hemel zetelt. Kijk, dat wordt ook al geweldig. Hemel zetelt lacht. De Heer spot met hen. Wat doet hij? God lacht zijn vijanden uit. God zit op zijn troon te bulderen van het lachen. Omdat hij weet, jullie denken dat je heel veel kapot kunt maken. En dat doe je ook wel. Maar in verhouding met de glorie die komt, met de goedheid van mijn naam, is het niets. Alles wat je hier verliest, zal je zoveelvoudig teruggegeven worden. Onderweg verlies je wel. Om dat te illustreren dat duisternis soms heel heftig is, ben ik afgelopen week naar een soort funshop geweest, waar je iets kunt kopen. En waar je van die inkt kunt kopen die je niet kunt lezen, hè, die onzichtbaar is, alleen zichtbaar wordt. En daar heb ik een doosje Darkyverse gekocht. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord, hè, want het is niet zo bekend, maar dat zijn... Het lijkt op lucifers, maar eigenlijk in plaats van dat er een vuurtje gaat branden, wordt het, als je hem aandoet, wordt het daar donker. Net om die darkje ver heen. Ik heb zo'n doosje mee. Ja, sommige mensen denken altijd, nee, dat kan niet. Nou, ik zou zeggen, het is heel apart. Er zijn heel veel mensen die er niet van gehoord hebben. Maar als je dit doet, moet ik eigenlijk in het volle licht gaan en dan doe je dat aan. En dan wordt het om die darkje ver wordt het even donker. Wil je het zien? Wie heeft wel zijn dark vers gehoord? Kijk, Wilkin. Maar die gelooft alles. Nee. Dark vers. Dus je doet het aan, ik moet wel echt onder een goede spot staan waar het heel licht is. En als het dan aandoende wordt, dan moet je goed kijken. Dan wordt het om die dark ver heen wordt het donker. Zijn jullie klaar voor? Kun je het goed zien? Ik heb nog nooit van gehoord. Oké, dark vers. Kijk goed, hè. Het is maar heel kort.
Kijk, dank jullie wel, gasten. Dit is echt een moment, hè? Dakenvers uit de Fun Shop, daar komen ze. Goed kijken. Dakenvers bestaan niet. Waarom bestaan dakenvers niet? Je kunt het niet donker maken. Je kunt alleen het licht uitdoen of het licht afschermen. Dat is de enige manier waarop het donker wordt. Hoor je wat ik zeg? Zodra je ook maar een lucifertje aandoet, wordt het licht, hoe donker het ook is. Licht is altijd sterker dan duisternis. De enige manier waarop het donker wordt, is door het afschermen. Waar het dakenvers bestaan niet. Er zijn er drie die het begrepen hebben hier. Mooi, dankjewel. Maar het bestaat niet. Natuurlijk kun je het niet even donker maken. Ja, je kunt het donker maken door al die lampjes uit te doen of af te schermen. Het licht, als er licht komt, wordt het licht. Duisternis heeft niet het laatste woord. Geef het hem dan niet. In mijn voorbereiding moest ik denken aan het verhaal uit Lucas 24. Van die twee mensen die naar Emmaus gaan. Die uit Jeruzalem weggaan. Jullie kunnen het lezen, Lucas 24. Vanaf vers 17, vanaf vers 13, 14, daar begint het. Die twee mensen, de een heet Cleopas en we weten eigenlijk niet eens of het twee mannen waren of een echtpaar. Ik denk dat het een echtpaar was, want ze gingen terug naar huis, ze hadden het opgegeven. Ze waren leerlingen van Jezus geweest. Niet bij de groep van 12, maar misschien wel bij de 72, die grotere groep. Hadden in de afgelopen tijd, maanden, misschien wel jaren, met Jezus meegelopen. Hadden zijn wonderen gezien, hadden zijn onderwijs gehoord en nu was Jezus doodgegaan. En dan staat er dat ze nog een paar dagen gewacht hadden, maar dat ze weggingen naar Emmaus, 12 kilometer verder. Cleopas en, nou, laten we zeggen zijn vrouw, Marieke. Ja, Cleopatra klinkt zo groot, hè? Cleopas en Marieke. En die lopen terug naar huis en er staat dat ze onderweg zijn. En dan komt Jezus bij hen lopen. Ik hou van Jezus, hè? Maar ik ook hou van zijn humor. Ik bedoel, Jezus die zit daar in de bosjes te wachten tot ze komen. Ja, echt waar. He? Uit Jeruzalem zijn vertrokken en ze schokken een beetje. We gaan naar huis, zo lang achter Jezus aan. Is niet. Ze waren verdrietig en ze praten over wat er gebeurd was. En ineens, uit de bosjes, proep, komt Jezus en die komt gewoon bij hun lopen. Ja, en hij doet ook, er is gebeurd iets bijzonders waardoor ze hem niet herkennen. En hij gaat gewoon met hun meepraten. Hij gaat met hun meelopen. Zo, waar hebben jullie het over? Kijk, Jezus, natuurlijk, hij weet al alles wat ze zeggen. Hij weet heel uw gesprek, alleen hij wil het zo graag vragen. Waar hebben jullie het nou over? En dan staat er dat ze somber gesteld stil gingen staan. Ze waren bedroefd en zei: bent u dan de enige vreemdeling die niet weet dat hier gaande is? Weet u het echt niet? En dan Jezus, nee, vertel eens, hoezo? Jezus kan goed toneel spelen, hè? Als je toneel wil spelen, dan lijk je op Jezus. Ja, dus, in dat geval. Het is gewoon, nee, vertel eens. Waar hebben ze het? Wat is er gebeurd? En dan beginnen ze te verhalen over Jezus die aangekondigd was door de profeten. En dat ze hoopten dat hij het was. Maar ja, het is nu al de derde dag. En het is niet gebeurd. We hebben nog een tijdje gewacht. Hij was gekruisigd, gestorven. En we dachten, dus ze waren somber, ze waren verdrietig. Ze stoppen bijna met praten als Jezus bij hen komt. En dan leggen ze het uit en dan... En we hoopten dat hij het was. We hoopten dat hij degene was. Maar blijkbaar is het niet. We hebben het opgegeven. En dan staat er ook nog, en enkele vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Dat maak ik ook wel eens mee. Met mijn vrouw. Maar goed, er zijn enkele vrouwen mee in verwarring gebracht. Waarom? Omdat zij naar het graf waren geweest en ze waren gaan kijken. En ze waren teruggekomen, de getuigen. Het graf is leeg en engelen hebben gezegd dat hij is opgestaan. En weet je wat de discipelen dan doen? Sturen twee mannen om het te controleren. Ze staat recht. Nee, maar goed, er staat verdrietig, somber, bedroefd. Ze hoopten dat hij het was, maar hij was niet. En nu hebben ze nog vrouwen die hun in verwarring brengen. Die getuigenissen over dat Jezus wel zou opgestaan zijn. Dat er zelfs engelen verschenen zijn. Het heeft het alleen maar verward. En ze lopen verder onderweg naar huis. Cleopas en Marieke. En Jezus loopt gewoon die hele weg met hen. En dan gaat Jezus iets doen. Jezus doet iets onvoorstelbaar moois. Jezus geeft volgens mij, in mijn beleving, de mooiste en de beste Bijbelstudie uit het Oude Testament die ooit gegeven is. Hij gaat hun uitleggen vanuit Mozes en de profeten waar er allemaal verhalen staan over de Messias die zou komen.
Weet je wat hij doet? Hij zegt niet, hallo, tratata, ik ben het. Dat doet hij niet. Hij gaat hun uitleggen. In Exodus dit. In Numeri dat verhaal. In die profeet zei dat. En dat verhaal, die gebeurtenis, dat gaat allemaal over de Messias. Ik vond het, dat heeft me zo geraakt, dat daarover heb ik dat boek De Schaduw van Jezus geschreven, samen met mijn vader en mijn broer. Die schaduwverhalen die allemaal wijzen naar Jezus, waardoor achteraf blijkt dat ze zeggen, ons hart ging branden, want hij opende de schrift voor ons. Hij maalde het slot eraf, dat we gingen begrijpen, de profeten hebben gezegd, hij komt en hij zal het goed maken. En ze horen die hele Bijbelstudie, en achteraf zeggen ze wel, ons hart begon te branden, maar hun ogen gaan niet open. En ze lopen door die 12 kilometer tot in het dorp. En dan, Jezus is zo fantastisch. Hè? Dat is echt heel grappig. Ze naderen het dorp, vers 28, waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Wij denken altijd, Jezus is een soort van, allemaal precies. Maar die zoekt het op. En als hij dat daar deed, doet Jezus het nog vandaag. Hij zoekt het op om ons plekken te brengen waar we denken, dit kan niet. En hij houdt ons een beetje voor de gek om ons te testen, om ons uit te zoeken. Om te kijken hoe we reageren. Hij verschijnt, maar we herkennen hem niet. En dan probeert hij te kijken, wat gebeurt er met je? En hij staat er gewoon. Jezus deed alsof, ik bedoel, Jezus toneelspelen, hè? Alsof hij verder wilde reizen. En dan zeggen die twee mensen, het is al laat, het is donker, alleen verder reizen. Meneer, we kennen u niet zo goed, maar dit lijkt niet goed. Komt u maar bij ons in huis, dan kunt u hier veilig slapen en morgen verder. En dan komt Jezus bij hen binnen en als je een gast hebt, dan ga je uiteindelijk aan tafel. Dus ze gingen aan tafel en ze gingen met elkaar eten. En in die tijd als je ging eten, dan ging je liggen aan tafel. Ja, dat vind ik cool, hè. Ik bedoel, dat zeg ik wel vaker, dat is de Bijbeltekst voor tieners, hè. Als je ouders tegen je zeggen, ga eens rechtop zitten, dan zeg je, what would Jesus do, hè. Ja, kom op. Heb dat niet voor niks zo'n polsbandje? Hey, chill, hè? Wat would Jesus do? En dan liggen ze daar en dan gaan ze aanliggen. Het staat er, ze gingen aanliggen aan tafel. En toen nam hij het brood, sprak het zegenbed uit, brak het en gaf het hun. En toen gingen hun ogen open. Wanneer? Toen ze met elkaar gingen eten. Toen gingen hun ogen open. En ploep, Jezus is weg. Die mannen zullen gedacht hebben, die heeft ons de hele tijd voor de gek gehouden hier. Ik bedoel, dit is toch een soort realisatie van, we hebben gewoon 10 kilometer met die man gelopen. En het was hem. Ja, jullie worden er niet enthousiast van. Ik denk dan, hadden we dat maar eerder beseft. Ik bedoel, hij is het. Plop, weg. Dat doet Jezus vaak, hè. Je zit te wachten heel lang op iets. En dan komt er een doorbraakje. Weg. Want hij wil dat je uiteindelijk zelf sterk wordt. Hij wil dat je zelf doorgaat en zelf gaat staan voor de overwinning van de koning. Want de duisternis heeft niet het laatste woord. En wat doen ze dan? Het was donker. Ze zeggen tegen die man die ze niet kende, die vreemdeling, het bleek Jezus te zijn. Niet verder reizen, is spannend, is donker, kom hier maar slapen. Maar Jezus verschenen, wat doen ze? Ze staan op en ze rennen terug naar Jeruzalem door de duisternis heen. Spannend, spannend. Nou, we gaan. Nu. Dat is wat er gebeurt als je Jezus ontmoet in het donkerste punt van je leven. Dan sta je op en dan ren je door de nacht. Want de duisternis heeft niet het laatste woord. Amen. En dan rennen ze terug. En dan worden ze medegetuig van de grote overwinning van Jezus. Dat Jezus, ondanks de duisternis, al die somberheid die er kan komen als je het is niet gebeurd. We hadden het gehoopt. Je teleurstelling kan zo groot zijn. Je hoop die je had dat het zou gebeuren, kan zo groot worden dat je het opgeeft. Je kunt zelfs in verwarring gebracht worden door het wonder van een ander. Je ziet om je heen allemaal wonderen gebeuren en bij jou gebeurt het niet en je raakt verward door de wonderen bij anderen. En zelfs een wonder van een ander kan je zo ver brengen dat je bitter wordt en het opgeeft. Je wordt bedroefd, teleurgesteld. U had toch gezegd, Heer, u zou toch, u had toch beloofd. Ik bedoel, we hebben al uw preken gehoord, we hebben de wonderen gezien, we waren met u onderweg. En nu heeft u het niet waargemaakt. En het gaat niet alleen over Kleopas en Marieke. Het gaat ook over Johan en Petra en Karin en Pieter. Het gaat over jou. Want ook in jouw leven zul je denken, u had toch beloofd en heeft het niet waargemaakt. En ik hoopte dat zou gebeuren en het is niet gebeurd. En alles wat er wel gebeurt, verwart me alleen maar. Hoe zit het nou? En dan hebben we de neiging om weg te gaan lopen van de plek waar God ons wil hebben. En weet je het mooie wat Jezus doet? Die komt incognito bij je. Juist dan. Die verschijnt en gaat met je meelopen. En hij zegt niet, ta-ta-ta, hier ben ik. Doet hij niet. Hij komt gewoon meelopen. En hij stelt vragen. Hij wil jouw verhaal horen. Hij stelt vragen waar hij al lang het antwoord op weet, maar hij wil jouw hart horen. Hij weet al lang wat er speelt. Hij weet al lang waar je over praat, wat je denken wilt. Maar hij vraagt, wat gebeurt er? Oh, hoe is dat dan ontstaan? Goh, wat is er gebeurd? En eigenlijk wil hij alleen maar dat je je hart uitstort. Wat zijn de psalmen? Is elke dag je hart uitstorten voor de koning. Of je op de hoogte bent of in het dal. In de overwinning of het verlies. Gewoon je hart uitstorten voor de koning. En dat is wat Jezus wil. En dan wandelt hij met je mee en brengt hij naar een plek. En dan is zijn vraag, doet hij alsof hij door wil lopen. Maar eigenlijk wat hij wil is, hij wil bij je eten. Openbaring 3 vers 20 zie ik staan aan de deur en ik klop. En iemand de deur van me opent, ik zal bij hem binnenkomen en ik zal maaltijd met hem houden. Weet je wat het antigif is tegen al die duisternis? Tegen al die donkerheid die in deze wereld is, in het groot, op wereldschaal en in het klein, in jouw huis, in jouw leven, in jouw werk, in je gezin, in je lichaam zelfs. Weet je wat het antigif is? Eten met Jezus. Dat is het enige waardoor je plotseling weer hoop krijgt en de somberheid verdwijnt. En je, al is het donker om je heen, je rent terug, want ik ga ervoor staan. Ik heb tijd met Jezus gehad. En het antwoord is dus niet, sorry voor Willem, de beste Bijbelstudie. Het antwoord is niet de beste Bijbelstudie, want die hadden ze gehad. Het was nog niet gebeurd. Het antwoord is niet de beste conferentie meemaken die maar mee te maken is. Maar deze conferentie, oh, geeft je wel even dat je hart gaat branden. Maar de ommekeer is eten met Jezus. Aan tafel liggen en met hem aan liggen. Daar gebeurt het. Daar mag je voor klappen hoor. Want ja, de duisternis gaat tekeer. En de ene keer grijpt God in en de andere keer niet. Ik heb de verhalen gehoord. Authentieke verhalen. Van een meisje van 16 wat terugfietst van een feestje. Terugfietst, 's avonds in het donker naar huis fietst. Gaat door een tunneltje heen. Fietst door een donker bos heen en komt veilig thuis. Een christenmeisje. Haar ouders hadden voor haar gebeden dat ze veilig thuis zou komen. En ze kwam veilig thuis. Het meisje wat 5 minuten later door het tunneltje fietste en door het bos reed, werd aangerand door een stel jongens. En toen ze die jongens pakten, vroegen ze, waarom heb je dat meisje wat daar 5 minuten voor daar langs fietste, niet genomen? Zeiden, we waren wel gek. Er fietsen 2 stevige mannen voor en 2 stevige mannen achter die haar beschermden. Zouden we nooit kunnen doen. En ja, het is goed om te klappen, want dat is wat God kan doen. En daarom is het goed om te bidden voor bescherming voor je kinderen. En God te vertrouwen voor het onmogelijke. En tegelijk ken je misschien wel het verhaal van die zendelingen uit Groningen. Dat echtpaar wat in Kenia werkte. En waar ze overvallen worden door misdadigers. En de man wordt vermoord en de vrouw wordt verkracht. Een aantal jaren geleden. En ook zij hadden gebeden om bescherming. En de ene keer grijpt God in. De ene keer wordt zaterdagmeester en abonnee nog in het vuur gegooid. En ze zeggen wat er ook gebeurt. En God verschijnt in persoon. Gewoon aanwezig. Jezus verschijnt bij hen en wandelt door het vuur. En er gebeurt niks en er breekt bijna opwekking uit. En Stefanus is dezelfde man die vol van Gods geest is en de wonderen van God doet. En de stenen komen en hij sterft. De verhalen zijn bekend over de kerken waar ze God aan het bidden zijn. En de vervolgers van de kerk komen binnen met mitrailleurs. En ze zeggen in die kerk, iedereen die christen is, die echt gelooft dat Jezus Heer is, moet nu gaan staan. Als je Jezus ontkent, blijf zitten. Degene die gaan staan, die schieten we neer. En uiteindelijk in die kerk gaan er maar een paar staan. In de hele kerk, bijna iedereen blijft zitten en een paar gaan staan. En op dat moment kiezen de overvallers, zeggen, we zijn onder de indruk van jullie keuze, we knallen de rest neer. En we laten jullie leven. En het blijft een duister verhaal. Maar het is onvoorstelbaar dat degene die gingen staan voor de naam van Jezus beschermd werd door de Heer. Op een of andere manier. Maar in een andere kerk gaan de christenen staan en worden ze allemaal afgemaakt. De ene gaat evangeliseren op straat. En dit zijn waar gebeurde verhalen. En wordt bekogeld door van alles en nog wat. En het lijkt dat God een soort onzichtbare muur ervoor neerzet. En niks raakt hem of haar die daar staat te evangeliseren. En de volgende wordt meegesleurd. En in elkaar geslagen. Ik ben in mijn jeugd uit een 6 meter hoge boom naar beneden gevallen. Ik was kind en ik viel uit een boom. Ik had een boomhut gemaakt en wilde nog een vlaggetje boven zetten. Was hoog in de boom, stond op een dooie tak en ik viel gewoon 6, 7 meter naar beneden. En God heeft me beschermd. Ik had alleen 2 builen op mijn voorhoofd. En ik liep naar mijn huis en ik klopte aan en moeder open. Wat heb je gedaan? Ja, ik ben gevallen. Ja, dat zie ik. En waar ben je gevallen? Ja, daar uit die boom, bij dat vlaggetje. Nou, mijn moeder werd lijkbleek. Ik heb er ook niks aan overgehouden. Ja, er zijn mensen die eraan twijfelen, dat weet ik, Jan. Dat wist ik dat die zou komen. Maar ik heb... Vrienden kennen elkaar, hè? Maar de andere keer hebben we een ongeluk meegemaakt. En waar ik niet beschermd werd. En waar ik heb zelf 2 auto's, de eerste jaar dat ik mijn rijbewijs had, compleet in de prak gereden. Bedankt. En bedankt. Gelukkig houdt de Heer van me. En de ene keer grijpt God onvoorstelbaar in. En beschermt een meisje wat door een tunnel rijdt en zet er gewoon 4 engelen omheen. Waardoor niemand iets durft te doen. En een ander bidt ook voor zijn kinderen en zijn kind wordt misbruikt en wordt in elkaar geslagen. En de ene bidt voor genezing en het wonder gebeurt. En de ander bidt voor genezing en het gebeurt niet. Alleen je mag nooit vergeten, de duisternis heeft nooit niet het laatste woord. En de vraag is, geef je het hem of niet? Want ja, je kunt heel bitter worden. Ik gaf pas geleden een workshop over genezing voor wat leiders. En ik was net begonnen, ik vroeg aan de leider, zeg, wat is jullie verwachting? En één zei, ik wil horen van je hoe je nou Gods stem verstaat als je bidt voor genezing. En de ander zei, ik wil gewoon vurig gemaakt worden door je verhalen. En toen, terwijl iedereen gewoon zat, stond een man op. Nou, ik ben wel benieuwd wat jouw uitleg is. Bij ons, we hebben gewoon kalk van de muren gebeden. En alle mensen die kanker hadden, zijn allemaal dood gegaan. En het komt er naar me toe en dan reageer ik heel liefdevol. En even later waren we bezig, vertelde ik verhalen over wat God deed. Hij zegt, nou mooi al die verhalen, maar dat zijn allemaal knieën en neuzen en tenen. Wauw, wat gebeurt er met die ernstig zieken? En ik voelde me gewoon aangevallen. Niet aangevallen door die man, maar aangevallen door duisternis die zegt, Martin, het gaat niet gebeuren. En ik werd bewogen over die man. Omdat je kunt zo teleurgesteld raken, dat je bijna geen ruimte meer hebt voor het licht wat wil schijnen in je leven. En mensen, dit zeg ik heel eerlijk. Als er iemand gefrustreerd zou mogen zijn over wonderen niet gebeuren, dan ben ik het. Ik bid massaal voor mensen voor genezing. En ik zie honderden en duizenden mensen niet genezen. En als ik bitter zou worden en ik zou de duisternis wel het laatste woord geven, zou ik voor niemand meer bidden en nooit meer geloven dat God een wonder doet. Ik heb alleen gekozen dat ik weet dat God wint en ik geef de duisternis niet het laatste woord. En ik weet dat iedereen beter zal worden. Is het niet hier, dan is het daar. Maar iedereen zal gezond worden. De duisternis heeft niet het laatste woord. En ik geef het hem niet. Ik geef het hem niet. We geven het hem niet. De duisternis heeft nooit het laatste woord. Niet in jouw leven, niet in mijn leven, in niemand. Hij heeft het niet en we geven het hem niet. U bent koning, God van licht. Come on, come on, come on, come on, come on. Voor de koning. Jezus is hier. God is licht. God is licht en in hem is geen duisternis. En als God zijn jas uittrekt, blijft er geen duisternis over. Je mag gaan zitten. We zijn er nog niet hoor. Want je kunt zo teleurgesteld raken en ik weet dat je hier zit. dat het niet gebeurd is. Door ziekte is niet genezen. Er zijn mensen gestorven. Er is al 100 of 1000 keer gebeden voor iemand. In je kerk is het misgegaan. Je bent teleurgesteld over de kerk, over de scheuring, over de leiders. En als je niet oplet, lijk je op die twee die naar Emmaus gingen. Je raakt teleurgesteld, je geeft de hoop op en je wordt verward door alle mooie verhalen, want ze raken je niet meer. Je kinderen zijn God kwijtgeraakt, vrienden, familie. En ook ik maak het mee. Mijn oudste broer, 2 jaar ouder dan ik, die bij ons in onze jeugdgroep de aanbiddingsleider was. En het ene nieuwe lied na het andere schreef wat mijn hart raakt, is God kwijtgeraakt. En de enige manier om daarmee om te gaan, is niet een Bijbelstudie, is niet een conferentie, is eten met Jezus. Elke dag eten met Jezus. Want daar gebeurt het. Het zit hem niet in de kennis die je er doorheen haalt. Het zit hem niet in de ervaringen uit het verleden die je doorheen haalt. Het enige wat je doorheen haalt, is de liefde van Jezus en de relatie met Hem. Daar gebeurt het. Daar wordt je hart weer warm. Daar sta je op midden in jouw nacht. Midden in jouw nacht sta je op en ren je terug naar het centrum van Gods wil voor je leven. Daar waar Hij wil hebben. Waar je eerst wegliep en bijna tegen was, de hoop opgaf. Heb je weer zin om in het midden van Gods plan met je leven en Gods werk in Nederland te staan en deel te nemen aan die overwinning? Want de duisternis heeft niet het laatste woord. Maar vraag wel om een keuze. Vraag om de keuze dat je die tijd met Jezus neemt. En ik ga in mijn preek niet verder over tijd met Jezus, want daar is heel veel over te zeggen. Maar de kern is dat je gewoon gaat zitten en gewoon met Jezus eet. En voor mij is dat achter mijn piano zitten of buiten gaan wandelen. En voor jou is misschien een cd'tje gaan zetten of rustig je bijbeltje lezen. En voor de ander is het in een huisje alleen gaan zitten. En voor de ander is het gewoon 's morgens aan tafel zitten en rustig worden, maar eten met Jezus. Ik heb in mijn leven verschillende mensen, ook zelfs leiders die mijn voorbeelden waren, bitter zien worden. En waarvan ik bijna moet zeggen, de duisternis lijkt wel het laatste woord gekregen te hebben in hun leven. En wat God op mijn hart legt de afgelopen dagen is, zeg tegen de mensen, nodig ze uit dat dat niet gaat gebeuren. Oh, God gaat winnen, God begint en Hij wint. Dat staat vast. Ik bedoel, jouw of mijn keuze gaat niet bepalen of God wint. Dat ligt vast. God wint. Daar is geen discussie over. God is licht. Hij zegt, het moet licht zijn, het is er. En uiteindelijk zal alles licht zijn. Alle duisternis verdwijnt. Maar voor jouw leven. Voor jouw leven. De duisternis heeft niet het laatste woord. Geef je het hem ook niet. Laat je het niet gebeuren dat dingen geroofd worden. Dat je van teleurstelling, oh je mag teleurgesteld zijn, je mag huilen bij God. Maar word niet bitter. Want bittere mensen verharden hun hart en dan groeit niks meer. En wanneer niks groeit is geen relatie meer. En dan moet je het hebben van de kennis van vroeger en ervaringen van lang geleden. En die halen het niet. Want Gods beloften zijn elke dag weer nieuw. Dus die heb je elke dag weer nodig. Elke dag weer. En nu kun je hier zitten en zo teleurgesteld zijn. Over zonde die je zelf begaan bent. Over dingen die misgegaan zijn. Over scheiding in je eigen leven. Over mislukking in je werk. Over teleurstelling over de carrière die je wilde maken. Over de dromen die niet zijn uitgekomen. En oh, je pompt je weer even op met een conferentie. En over 3 weken zakt het weer weg. En denk je, moet volgend jaar nodig weer inschrijven. Nou, dat moet je zeker doen. Maar die conferentie gaat je niet brengen zomaar in het centrum van Gods plan. En gaat je niet de kracht geven om door te rennen als het donker is. De enige die dat doet is Jezus zelf. Eten met Jezus. Ga maar lekker liggen. Chillen met Jezus. En daar gebeurt iets wat die somberheid wegneemt. Oh, je mag huilen, maar christenen zijn niet somber. Amen. Oh, je mag huilen, je mag verdriet hebben. Je mag huilen zoals David tot je niet meer kunt huilen. Alleen toen versterkte hij zich in de Heere, in Samuel. Toen koos hij ervoor om weer krachtig te worden in de Heere. En mensen, nogmaals over genezing. Weet je waar ik voor gekozen heb? Oh, ik huil na een genezingsdienst geregeld. Ik ben vaak dat ik nog een paar dagen rondloop met die dove die niet genas. En die vrouw die zoveel pijn had en het ging niet weg. Alleen als ik naar Jezus kijk en bij hem ben, dan weet ik wat hij ervoor gedragen heeft, wat hij gedaan heeft. En dan komt er tegelijk met die frustratie die er is, zoveel vreugde over al die wonderen die wel gebeuren. Als je je ooit irriteert aan mijn vreugde bij een wonder, heb je pech. Dikke pech. En als je vindt, nou die kerel staat wel heel hard te springen. Nou, het is, Jezus is het waard en het wonder bewijst het. Toch? Dus zorg maar dat je een kleurling wordt in de hemel, want het wordt feest daar. De duisternis heeft niet het laatste woord. Ook niet in jouw leven. Geef het hem niet. Geef het hem niet. Geef het hem niet. Laat het niet zo ver komen dat je bitter wordt. Laat het niet zo ver komen dat je Jezus geen tijd meer gunt. Want hoe verder je afstand neemt, hoe meer. En dan kan Jezus zelfs bij je komen. Want Jezus komt bij je. In de donkerste momenten wandelt hij naast je. Alleen zie je het niet. In de donkerste momenten stelt hij je vragen. Want hij nodigt je uit. Kom met je verhaal. Kom met je verhaal. Zodat je me uiteindelijk uitnodigt weer binnen in het verhaal. En daarom doet hij alsof hij doorloopt. Want hij wacht op jouw initiatief. En als jij vanavond niet het initiatief neemt, loopt Jezus door. Maar als je wel het initiatief neemt, Jezus, kom weer aanliggen in mijn hart. Zie ik staan aan de deur en ik klop en ik doe de deur open en hij komt binnen en hij zal met je eten. En ik garandeer je dat de bitterheid wegsmelt door de liefde van Jezus. En dat je opnieuw ziet, God begint en hij wint. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. God, en we zullen geen zon en geen lamp meer nodig hebben, want God zelf zal ons licht zijn. De duisternis heeft niet het laatste woord. Ook niet in jouw leven. Amen. Ga maar lekker staan.